aflevering 8 van onze podcast. Enfin, dat is maar hoe je het bekijkt natuurlijk. Draai je hoofd 90 graden naar eender welke kant en die 8 wordt een prachtig mysterieus infinity-teken. En dat past eigenlijk meer bij ons, aangezien we gamen tot in de eeuwigheid en oneindig lang erover kunnen lullen. Laat ons dat de komende 3 kwartier eventjes bewijzen. Mijn Infinity Crew die bestaat vandaag uit iemand die zich al jaren grenzeloos geweldig doorheen het gamelandschap slaat en een bodemloze put lijkt te hebben gevuld met onmeetbare gamekennis en verbrande moppen. Dag Praga.
Hey Roma.
Ik heb ook iemand die altijd durend de Matrix zou kunnen blijven kijken en tot in de eeuwigheid zonder einde zou willen voorlezen uit de scripten daarvan als waren het zijn bijbels. Dag Kevin.
Hoi.
En dan iemand met ontelbaar veel vragen nadat zijn character in Disco Elysium niks meer wist van wie hij was. Maar gelukkig wist hij zelf nog wel dat hij meedeed aan deze onbegonnen interessante podcast. Dag Laszlo.
Hey Roma.
Als je van iets onbegrensd en overmatig mag genieten, dan is het hier wel van, waarin dat we onbeperkt over gaming praten en onbedoeld oeverloos veel doordrammen over onze liefde voor het spel. Tot in de oneindigheid. Welkom bij de Pragalicious podcast. Straks hebben we het onder andere over gamefilms die ons deden walgen en juichen. En hebben we opnieuw een hele coole lezersvraag binnengekregen. En er passeert een nieuwe game over, speciaal gemaakt voor burgemeesters. Maar beginnen, dat doen we met een amuse-bouche van iedereen, gemaskeerd als aperitief. Praga, wat is er u de voorbije 2 weken opgevallen?
Ubisoft heeft besloten om minder AAA-games te maken en zich meer en meer te gaan focussen op free-to-play-games. Daar heb ik een paar bedenkingen bij. En namelijk in de eerste plaats, hoe zit dat met Beyond Good and Evil? En dat andere waar ik nu niet direct kan opkomen, maar ik zoek en ik ga het vinden. Prince of Persia, de remake. Nee, daar ga je niet, jongen. Daar hebben ze problemen. Een halve mens lachen, het is gewoon. En dan heb ik het ook over... daar is toch meer als werk genoeg aan de winkel. Ze hebben een paar franchises die nog lopen, zoals Assassin's Creed en The Crew. En dan, ja, Hyper Escape is een free-to-play game, maar ik was er niet echt van onder de indruk. En bij free-to-play heb ik zoiets van, ja, als ze dan meer van die games gaan maken, hoe zit het dan met de kwaliteit, microtransacties, nog meer geld uit onze zak kloppen. Allee, ik denk dat je ergens een keuze moet maken. Je kunt wel een paar, doet dan gelijk als EA, 1 free-to-play game, dan zeggen, ja, Apex Legends en Knockout City, ik weet het. En voor de rest zorgt dat die grote licenties terug on track raken, weet je. Dus ik heb een beetje schrik. Gaan ze nu aan massaproductie beginnen? Wat gaat de kwaliteit daarvan zijn? En gaan we weer echt heel veel moeten bijkopen om een beetje te kunnen genieten van ons? Dus hij uiteindelijk meer gaat kosten dan een gewone game die je in de winkel koopt.
Ja, er zijn buiten Knockout City, wat nu ook free-to-play is, je hebt ook Roller Champions, waar ik de beta van heb kunnen spelen, gepreviewd. Dat was geen ook vet, op zich absoluut geen vette, zelf een beetje al een mislukking op voorhand. En dan zijn er naast Far Cry nog andere reeksen ook. Hè. De toekomst van Rainbow Six, daar stellen ze ook vragen bij ondertussen. Dus volgens mij heeft Ubisoft toch wel een aantal zaken die ze op orde moeten krijgen vooraleer dat dit een gedachte zou mogen zijn.
Nee, op zich, ze zijn nu ook... Ik denk dat veel uitgevers nu zo naar het succes van Call of Duty Warzone zitten te kijken. En die zien daar natuurlijk bakken geld binnenrollen bij Activision. Dus ik vermoed dat de keuze ook wel een beetje daardoor gekomen is. Maar zoals gezegd, ja, de free-to-play games dat ze uitbrengen zijn vaak toch net niet dat niveau van andere topgames. En de vraag is dan, gaan ze dan... Hey, want ze gaan nu ook een Division... De Division gaat nu ook een free-to-play krijgen.
Ja.
Gaat dat dan hetzelfde zijn als een andere Division-game? Of gaat dat een verijdelde Battle Royale zijn? Dat is zo de vraag. Hè.
Ik denk als u een free-to-play-game echt gekoppeld kan worden aan een steengoede licentie, zoals Call of Duty met Warzone en Cold War... Allee, Cold War is nu niet gratis, maar bon. Dat je daar wel goed ziet. Apex Legends hangt vast aan Titanfall, is ook wel supergoed, vind ik. En de Division 1 en 2, die waren wel goed, maar zijn die nu even sterk als Titanfall en Call of Duty? Sterk genoeg om daar een free-to-play aan te hangen? Dat weet ik niet.
Goh, ik denk dat het vooral, gelijk dat je zegt, wat afhangen van wat voor een soort game het wordt. Hè. Het is hopen dat het weer geen 36.000 Battle Royale gaat worden, waarvan dat ze dan 5 verschillende versies gaan uitbrengen. Ik hoop gewoon dat steengoeie games gaan zijn van licenties die we al jaren niet gezien hebben. Want waar zit Splinter Cell? Allee, ik vind dat waren zo'n fantastisch goede games. En dat is al jaren dat die daar niks mee doen. En ik begrijp dat niet. Dat is zo'n fantastisch verhaal. Die Sam Fisher, dat is een geweldig personage. Doet daar iets mee. En ik hoop dat ze dan met die free-to-play games dan misschien wel terug wat meer budgetten gaan kunnen binnenkrijgen. En zo'n games dan dat op de markt kan brengen.
Ja. Kevin, zoveel frustraties daaromtrent. En dan was er nog iets anders waar dat u een bril van op de grond is gevallen ook.
Ja, en hij was kapot, hè. Ik meen het. Het ding is... Rockstar heeft bekendgemaakt dat de next-gen-versie van GTA 5 eind dit jaar, zijnde 11 november, wat wapenstilstand is, wat ik eigenlijk wel een beetje grappig vind voor een game als GTA 5. Maar bon, dat er zijn, dat kunnen ze niet weten in Amerika. Dat ze dan dus de next-gen-versie van GTA 5 gaan uitbrengen. Wat dus wil zeggen dat dat een game is die op 3 verschillende generaties releases gaat gekregen hebben. Want GTA 5 is een game die in 2013 is uitgekomen, dat is 8 jaar geleden, op de Xbox 360 en de PlayStation 3. Daarna is hem dan op PlayStation 4 en Xbox One gekomen. En nu gaat hem nog eens een nieuwe versie krijgen op de PlayStation 5 en een Xbox Series X. Ik vind dat eigenlijk een beetje... Allee, iedereen zit altijd wel een beetje te bashen op EA, van dat die een licenties en een gamesreeksen heel hard kunnen uitmelken. Maar ik vind dit toch echt wel een beetje overdreven. Dat ze nu toch maar een beetje stilaan beginnen komen met GTA 6, denk ik dan.
Ja, ik zit met exact hetzelfde. GTA 5 is een steengoede game. Ik denk dat er weinig tegenstanders zal zijn.
Absoluut.
En als er een game zo lang gesupport mag worden, dan is het GTA 5. Maar 3 verschillende console-generaties. Het filmpje dat ze uitbrachten, die een trailer van GTA 5 dat op de PS5 ging komen, vond ik al heel cringe. En op het moment, ja, heb ik gewoon zoiets van... de cyclus waarin dat ze GTA 5 aan het supporten zijn en aan het porten zijn naar verdere generaties consoles, is ook al langer dan de cyclus waarin dat ze delen 2, 3, 4 en alles daartussen, Vice City, Liberty City Stories, noem maar op, alles samen, San Andreas, hebben gemaakt. Hè? Dus ze zijn nu al langer GTA 5 aan het supporten. En oké, het is een steengoeie game en die online multiplayer, ja, 5 jaar na datum speelde ik hem nog altijd. Nu niet meer, maar toen wel. En die races, ik vond dat allemaal fantastisch. Maar even een oprechte vraag aan iedereen. Wie denkt hier, wel of niet, dat we GTA 6 op deze console-generatie zien of niet?
Dat is een heel goede vraag. Ik denk dat dat... ik denk misschien net nog wel. Wie weet. Zo over een jaar of 3 misschien?
Kom, binnen een jaar of 3 zal ruimschoots wel zijn, denk ik. Maar ik denk inderdaad... Ik verwacht het eerlijk gezegd de eerste 5 jaar niet. Want het eerste moment dat wij iets van GTA 6 gaan horen, denk ik dat je nog een jaar of 4 van release verwijderd zult zitten. Ik zal al heel blij zijn dan.
Ja, het is zelfs... Wacht, we hebben nu gewoon dingen... Grand Theft Auto 3, 4, 10 jaar zijn 20ste verjaardag. Dan gaan ze vieren met een hele hoop evenementen in GTA Online. Wat echt wel een melkkoe is voor Rockstar.
Dan vraag ik mij dus eigenlijk af waarom dat zo lang moet duren om nu die PlayStation 5 en die Xbox Series X versie uit te brengen. Dat is nog eens 6 maanden, hè, dat we moeten wachten. Dan zijn die consoles al een jaar uit. Ik weet het niet. Ik snap het niet goed. We gaan er aan bezig zijn.
Ik vraag me ook af, als je de game nu nog niet hebt gespeeld op PlayStation 3 en Xbox 360 en op Xbox One of PlayStation 4, en gaat hem dan nog spelen op PS5 na al die jaren?
Ja, maar ja, ik denk dat er ondertussen een nieuwe generatie gamers ook is, hè, die dat spel misschien nog nooit gezien hebben nooit van gehoord is.
Die hebben toch nog geen PS5 momenteel, dus...
Nee, maar cool. Tegen dan misschien wel, hè. Tegen het einde van het jaar misschien wel.
Dat brengt mij eigenlijk bij mijn moment. Namelijk dat Sony heeft gezegd dat ze nog altijd een PS5 tekort verwachten tot in 2022. Dus iedereen die dacht van even de storm uit te zetten en dan de PS5 binnen te rijven, die gaat naast het net vissen of toch nog langdurige tijd. Ik heb zelf ook een aantal vrienden die zeiden van oh, ik moet dat niet op release hebben, ik wacht wel even, einde van het jaar haal ik er wel een binnen. Maar dat lijkt ook een utopie te worden. Sony heeft een rapport aangetoond dat ze, wat dat bewijst, dat ze in 2021 niet zullen herstellen qua tekort aan voorraad van de PlayStation 5. En de grote baas heeft al gezegd dat hij nooit of te nimmer nog een launch zou riskeren tijdens een pandemie en dat hij het alle andere makers ook zou afraden. Voorlopig is de PS5 7,8 miljoen keer verkocht en dat noemen ze een overwinning. Dat zal tegengesproken worden door de miljoenen mensen die er nog altijd geen hebben. Ze streven naar 15 miljoen tegen het einde van het jaar. Maar ook in 2022 verwachten ze het aanbod, dat aanbod de vraag nog niet gaat kunnen bijbenen.
En dan zijn er nog de verhalen die de ronde doen dat we wel eens binnenkort zouden te maken kunnen krijgen met een PlayStation 5 met een ander design. En dan heb ik het niet een design qua uiterlijk, maar wel als ze met andere materialen langs de binnenkant gaan werken.
Ja.
Nu, technisch ken ik daar niet veel van, maar gaan ze dan goedkopere chips gebruiken of goedkopere componenten? Ik zeg het al, allemaal in elkaar zit, ik weet het niet, maar het zou ja, kunnen dat...
Dat gaan gewoon andere componenten zijn van andere fabrikanten die het zelf kunnen doen. 9 van de 10. Want bijvoorbeeld, ik weet niet of je nog herinnert, bij de launch van de PlayStation 5 was er ook wat ophef over de ventilator die erin zit.
Ja.
Want er zijn blijkbaar 3 verschillende soorten, of 2 verschillende soorten ventilators. En de ene mag meer lawaai dan de andere. Waarbij dat er sommige mensen die dus ja, ook €500 neerleggen, met een luidere PlayStation 5 zitten dan andere mensen. Dus ja, op zich snap ik dat wel, hè, want je moet als leverancier of als fabrikant moet je risico spreiden. Maar ja, het wordt wel een beetje ambetant nu, hè, dat zo lang duurt allemaal. Maar ja.
Hoe zit het bij jullie in de vriendengroep en in de kennissenkring en alles? Hebben jullie eigenlijk veel mensen die nog altijd zeggen van potverdikke, ik ben maar aan het proberen van een PS5 te pakken te krijgen en het lukt mij niet? Of zitten jullie eerder in de sfeer van ja, iedereen die er echt één wil hebben, heeft er ondertussen wel alleen?
Ik denk dat veel met mijn vrienden de chance hebben gehad mij te kennen, want ik had veel plaatsen pre-orders kunnen verzilveren die dan pas later konden ingelost worden. Waardoor dat ik eigenlijk de mensen die er op zaten te wachten redelijk snel erin heb kunnen geven. Maar ik heb nu wel toevallig vorige week nog van de maat dan de vraag gekregen van zeg, heb jij niet nog ergens een pre-order staan? Want ik ken nog iemand die dat erin zou willen. Dus ja, het blijft toch altijd wel redelijk dichtbij. Maar ik denk in mijn vriendenkring dat er momenteel niemand erop zit te wachten.
En om de console wars verder te laten gaan, Laszlo, heb jij nieuws uit het andere kamp?
Ja, inderdaad. Ik weet niet of je het zelf een beetje gevolgd hebt, maar in de lawsuit tussen Epic Games en Apple is Microsoft ook aan het woord geweest. En daaruit is naar voren gekomen dat zij nog nooit winst gemaakt hebben op een Xbox-console. En dat gaat dus echt van de allereerste Xbox tot de huidige generaties. Wat dat toch wel een beetje... Oh ja, ik verschoot er wel een beetje van.
Ze hebben dat ook gezegd toen ze bezig waren over de launch van de Xbox Series X en de S, dat Microsoft financieel veel beter tegen een stoot zou kunnen dan Sony PlayStation als ze minder zouden verkopen. Allee, dat was een gans verhaal in die tijd. Dus voilà. En ja, Sony PlayStation, je mag niet vergeten, Sony is niet alleen PlayStation, dat is ook televisies, camera's, noemt al die schizel maar op die mannen verkopen. En het is eigenlijk al jaren zo dat de PlayStation-afdeling, als ik dat zo mag zeggen, eigenlijk, ik kan niet zeggen de enige, maar toch veruit de enige afdeling is binnen Sony die winstgevend is.
Dus, ja, dat is wel algemeen. Je weet dat Sony daarop steunde. Ja.
Maar boja, is dat zo wereldschokkend? Ik bedoel, als je een auto gaat kopen of een computer koopt, het is niet op de computer of de auto dat je verkoopt dat die garages winst maken, maar het is op het onderhoud van de wagens. De extra's die je koopt voor je PlayStation, voor je PC, pardon. Net zoals dat je bij PlayStation en Sony ook veel winst gaat maken op de toebehoren. Pak zo'n PlayStation 5 controller, dat kost €65. Maar wat zou dat echt kosten?
Nee, dat is waar.
Ik kan u dat zeggen. Ik heb die dingen vroeger nog aangekocht.
Maar wat kan je zeggen?
Als aankopen. Maar ik kon dat niet genoemd, maar het is effectief wel zo dat de console, de winkels zelf, maken daar belachelijk weinig winst op. Hè. Dan gaan we het misschien over 10 euro op een PlayStation. Hè. Allee, dat is echt al... niks. Hè. Dus dan kun je al denken dat Sony zelf daar ook niet, niks, weinig op niks. En de Microsoft ook weinig op niks kan opverdienen. Dus het is effectief zaak van dan als verkoper in de winkel, als je winst wilt maken, dat je accessoires moet bijverkopen en games moet bijverkopen.
Als gamer hebben we nu eenmaal het nadeel om een relatief dure hobby te hebben en dan komt er nog eens bij dat we waarschijnlijk ook eens regelmatig moeten betalen voor de cinema. De nieuwe Mortal Kombat film is the talk of the town dankzij zijn lugubre gevechten en ongelooflijke bloederigheid. Net zoals de geliefde gamereeks daarvan natuurlijk. Zo net werd er een nieuwe Tomb Raider film aangekondigd. Binnen 2 maanden is er een nieuwe CGI Resident Evil reeks op Netflix. En een nieuwe live action film komt er ook aan. Gamefilms zijn weer helemaal hot en volledig in. Maar is dat ook een goede zaak? Doorheen de jaren zijn er al heel wat gamefilms de revue gepasseerd met, op zijn zachtst gezegd, wisselend succes. Sommige deden ons schreeuwen van geluk met een bek vol popcorn en sommige deden ons kotsen in de lege popcornzak. Kevin, welke gamefilm heeft er positief een plaatsje in uw hart?
Ik dat gezegd, films over games zijn altijd heel dubieus en een beetje dubbel en al. Maar bij mij... De eerste film dat ik gezien heb dat ooit gebaseerd was op een game, was Street Fighter. Van in 1994. Ik was toen een 10-jarige jochie. Jean-Claude Van Damme. En ik weet dat ik zo zwaar onder de indruk was van die gevechten en van die plaisance van onder andere Jean-Claude Van Damme. Ik vond dat fantastisch.
En muziek van Praga Khan, hè?
Dat was Mortal Kombat.
Juist, het gelijk wat
dat is. Het jaar daarna is Mortal Kombat gekomen en die heb ik dan ook gezien. En dat was wel. Maar dat is waarschijnlijk meer jeugdsentiment en minder dat dat echt goede films waren. Maar dat in die tijd kon dat ook niet zo fantastisch zijn.
Jeugdsentiment uit uw tijd is meer Pippi Langkous de movie. Hè?
Nee, maar Pippi Langkous. Bij u is al Pippi in de broek, hè? Bij
ja, was dat dan een film van?
Dat weet ik niet.
Ja, daar bestaat films van, maar dat is een speciaal genre.
Van Pippi
daar
in de broek?
Gaan we het niet over hebben. Ja, ja, Pippi in de broek. En soms ook een beetje iets anders. We wijken af.
Praga, heb jij veel films waarvan dat je zegt van oh, dat zijn herinneringen voor het leven?
Absoluut. Toen breder met Angelina Jolie. Oh my god.
Dat waren slechte films.
Ja, maar dat is niet waar. En Angelina is... Oh. Wow. En dan is er een film waar ik ooit bij in slaap gevallen ben. Dat was Far Cry van Uwe Boll. Ah. En ik heb het geluk gehad om die mens 2 keer te mogen interviewen.
Is dat een film dan?
Oh, ja, Far Cry, ja.
Dat is niet een wereld voor je open gaan, wacht.
Ben ik echt bij in slaap gevallen. Ik heb die mensen 2 keer mogen interviewen. Een keer in Antwerpen. En dan een keer op het Brussels filmfestival daar. Beef of Teen of Tander horror gedoe en zo allemaal. En dat is zo'n brave, sympathieke mens. Zoals ik als in die oorlogsfilms. Zo'n Duitser dat Engels klapt zo. Maar zo'n brave, lieve mens dat ik me afvraag van... Allee, eigenlijk als Blood Raiden dat gedoe allemaal. Maar ja, Far Cry was drama. Bon.
Ik vond Far Cry op zich nog wel meevallen. Ik heb onlangs een paar maanden geleden ben ik begonnen met mijn eigen films van games collectie aan te maken. En ja, dan moeten er natuurlijk een aantal van Uwe Boll binnenhalen. Hè? Blood Rain in the Name of the King. Far Cry Alone in the Dark. Hè? Een van de slechtste ooit gemaakt. En inderdaad, Postal. En die film, Postal, die is... zo geweldig slecht dat hij fantastisch is. Ik heb die gezien met maten. We hebben ons een kreupel gelachen. Echt gewoon kreupel. Ik vind die subliem. En ja, al die zijn films zijn inderdaad de tactiek van Uwe Boll. Want ik ken wat van de persoon. Ik heb niet de eer gehad of de gruwel om hem te interviewen. Maar de tactiek van Uwe Boll was heel simpel. Die heeft 50, meer dan 50 zelf, verschillende... licenties van games gekocht vooraleer dat die games eigenlijk deftig en wel in development waren. Dus op dat moment hebben die studio's gewoon iets van oh, een beetje extra geld, sure, why not? En dan van die 50 heeft hij er waarschijnlijk met 90% nooit iets gedaan, maar de 10% die wel goed bleken te zijn en die doorbraken, daar had hij de licentie van. Want na een vraag... Ja, want na een tijd, hè, die zijn eerste films werden allemaal, als je dat checkt op Rotten Tomatoes of op IMDb, die zijn een beste film met 4 op 10. Hè. Die zijn een beste. Hè. Die heeft een film gemaakt, Laszlo, van Rampage. Gebaseerd dus op het speltype Rampage van GTA.
Dat was een goede film. Dat was een goede film. Dat vond ik dus, zijn beste, eerlijk gezegd.
Ah wel, voilà. En iedereen begon zich na een tijd af te vragen van... Maar hoe slaagt uw bol erin om dat nog te mogen doen? Dat zou toch niet mogen dat hij nog films mag maken van die games? Dus waarom laat iedereen dat toe? En dan begonnen die developers te zeggen van... Ja, we hebben geen keus. Die heeft alles gekocht.
Fotje van ons, jongens. Sorry.
Ja, het grappigste is... dat Far Cry, waarover dat Praga begon... is een film die zich afspeelt op een tropisch eiland. Maar ja, Uwe Boll werkt voor die film bijna uitsluitend met Duitse acteurs. En die doen nul moeite om hun accenten te verbergen. Hè. Dus dan heb je er zo acteurs die in de meest tropische setting bezig zitten van... It's so hot under the palm trees, but I know I'm going to get my can.
I will kill him. Maar als je dan ziet, pas op, gelacht daar niet meer, maar kwestie van acteurs. Ook als je ziet, in The Name of the King, dat was gebaseerd op Dungeon Siege. Pas op, daar speelde Jason Statham in mee, Ray Liotta, Ron Perlman, John Rhys Davies, die kennen van Lord of the Rings, Ron Perlman van dingen, Hellboy bijvoorbeeld, Ray Liotta, een paar maffiafilms, dat je zegt van, hij slagen er toch altijd in om wel een paar deftige acteurs voor zijn camera te sleuren. Pas op, hè.
Er zijn buiten... de connectie met Uwe Boll, nog acteurs die echt wel hun doorbraak of toch een van hun eerste rollen in al dan niet goede gamefilms hebben gehad. Een film die redelijk veel shit krijgt, maar die ik op zich echt nog wel leuk vond, was de eerste film van Doom met The Rock in de hoofdrol, Dwayne Johnson, en ook met Carl Urban. Dus die vond ik echt wel cool. Silent Hill heeft 2 echt goede films en de 2 daarvan is met Kit Harington en Sean Bean. De ene is ook met Sean Bean, dat zijn ook toch wel grote acteurs te noemen. En recentelijk, wat ik een heel mooie film vond, maar ook omdat ik heel grote fan ben van de acteur, met Aaron Paul, Need for Speed.
Ja.
Die vond ik beter dan wat Fast and the Furious aan toen is tegenwoordig.
Ja, maar daar hebben we de vorige keer al ergens eens een boomken over opgezet. Over Fast and the Furious.
Amai. Maar
ja... Ik denk dat het ding is met films over games, is dat dat heel specifiek is voor de fans van die games. Ik denk, een van de beste voorbeelden, vind ik persoonlijk, is die film Warcraft van een jaar of 5 geleden. Ik weet dat die film uitkwam, dat je een shitstorm over zich heen gekregen, maar ik vond dat eigenlijk best wel een hele amusante film. En akkoord, je had wel wat achtergrond nodig over wat is Warcraft en het universum en de orks en de humans en heel de wereld. Maar ik vond dat eigenlijk echt wel een hele entertainende, toffe film.
Klopt, soms moet dat niet meer zijn. Een zakje chips erbij, kokasje erbij.
Ja, voilà.
En lekker achteruit leunen. En dat, inderdaad, dat is waar.
Ja, ik denk ook dat we gewoon moeten stoppen met elke film, of toch de puristen, met elke film te proberen bekijken als gaat in een Oscar krijgen of niet. Inderdaad, je moet gewoon eens weten wat dat tof is. Ook een van mijn favoriete acteurs, hij heeft ooit nog in een Call of Duty game gezeten, Danny Trejo. Ach, die maakt ook elk jaar 12 films en die zijn allemaal, alleen om er een paar op te noemen, ja, dat is altijd Zombie Hunter. Waarschijnlijk de meest generieke titels die je kunt bedenken, zal waarschijnlijk wel een film van Danny Trejo zijn geweest. Machete is zijn gekendste, maar dan hebben ze films, ja, Silent Kill, Evil Dead, noem maar op. Onlangs nog eens gezien, Three-Headed Shark Attack. En dat is... De titel geeft u alles wat je moet weten. Dat is Danny Trejo en die vecht tegen een haai met 3 koppen. En dat zijn ook, dat zijn op zich slechte films. En je ziet dat PlayStation 2 CGI is en noem maar op. Maar dat is fantastisch. Dat met vrienden, chips en bier is een avond vol lachen, hè.
Kijk dan naar Sharknado. Ja, oh, ik wil lachen.
Sharknado is het beste ooit.
Oh, la, la, la.
Of best Rubber, of die een horrorfilm met die autoband.
Oh, die is ook zalig.
Als je dat niet kent, dan moet je echt eens opzoeken. Dat is gewoon Rubber. Een autoband die begint zo'n beetje te trillen en dan ontploffen mensen onder hun kop. Oh. Dat is echt hilarisch.
Daar moeten ze een game van maken. Ze moeten dat omgekeerd.
Daar moeten ze een game van maken, ja.
Heeft er iemand, ja, Mila Jovovic, we kennen ze allemaal van de Resident Evil films. Die vinden we obviously goed, denk ik. Zeker de eerste. Heeft er iemand haar meest recente al gezien, Monster Hunter?
Nee, dat is juist eigenlijk. Nee.
Maar ik ook nog niet.
Die kunnen kijken via VOD op Playmore en streams van Telenet, denk ik. Dat is juist goed dat je dat zegt, die zit daarin.
Ja, ik moet hem ook nog zien. Hè. Amai, dat zot. Want ik wist het niet op voorhand, maar we hebben hem niet gezien. Niemand. Ho.
Dat is juist, ja, dat is godverdomme, ja.
We zijn ons job slecht aan het doen, mannen.
Oké. Okay.
We kunnen niet alles tegelijk doen, ook niet.
Wegsfeer. Dank. Ja. Wegsfeer. Oh, ja. Volgende dan al zeker, hè.
Als er één ding is dat wij graag hebben op onze website, social media en via de podcast, dan is het contact en gezellig gezever met alle volgers. Vorige week nog was er heel wat reactie op een post over wat jullie favoriete PlayStation 1 games zijn, waaraan dat wij heel veel plezier beleefd hebben. En we krijgen ook regelmatig supercoole lezersvragen van jullie binnen. Waarvoor? Dank! Je voelt hem al aankomen, we hebben er ook nu eentje om over te discussiëren. En die komt van Sven van Landegem, 36 jaar, uit Zwijndrecht. Merci Sven. Sven zegt... Hi Pragalicious Gamers. Eindelijk een interessante podcast over games die mijn uurtjes in de file weer wat draaglijker maken. Graag gedaan Sven. Keep up the good work. Ik ben al vele jaren een fervente gamer, maar jammer genoeg is mijn tijd om te gamen vrij beperkt. Toch betrap ik er mij op dat ik dikwijls een game kies op basis van de te behalen trophies. Alvorens ik een spel start, check ik eerst wat de trophies zijn en of het haalbaar is de game 100% uit te spelen, zonder het bijna onmogelijke te moeten presteren of urenlang te moeten grinden om hetzelfde monster 1000 keer te killen. Ik behoor dus tot de zogenaamde trophy hunters. Al klinkt dat veel te spectaculair voor mijn bescheiden palmares aan platinum trophies. Ik vroeg me af of jullie ook al games hebben gekocht, enkel en alleen met het idee om alle trofeeën binnen te halen. Spelen jullie een level opnieuw gewoon om die vergeten collectible nog even op te pikken? En doen jullie de moeite om tot vervelends toe te grinden om de enige trofee die je nog mist te behalen? Ik geef toe dat het bij mij soms net iets te ver gaat. Anderzijds heb ik al vele leuke extra's in games ontdekt die ik zonder het trophy hunten nooit had tegengekomen. Succes nog met de podcast en de website. Laszlo, hebt jij al games gekocht puur om de trofiehoer in jezelf volledig los te laten?
Nee, echt nog nooit. Au contraire, ik ben echt totaal geen trophy hunter. Ik speel games nooit met het idee van ik ga hier een paar dingen gaan afvinken, want ik krijg er een trofeeke voor. Wat ik wel heb, is als ik een game speel en ik heb zoiets van, wow, dit is wel leuk, en hier wil ik echt het onderste uit de kan halen, dat ik dan eens naar een trophylist ga kijken van, is die platinum trophy haalbaar of niet? En dan ga ik er wel voor. Maar om eerlijk te zijn, 9 van de 10 keer heb ik zelfs nog nooit een trophylist gezien van een game als ik hem uitgespeeld heb. Dus, bon. Dat is mijn punt daarin.
Ja, het is bij mij exact hetzelfde. Ik heb ook zoiets van, ik zal achteraf wel eens kijken als ik de game echt fantastisch vind en ik wil wel hier en daar een platinum. Ghost of Tsushima heb ik zo bijvoorbeeld onlangs gehaald. Maar ik ben veel meer in mijn geval een XP-hoer dan een trophy hunter. En in-game challenges en in-game XP-collecten, dat zegt mij veel meer. Ik kijk ook zelden naar die lijst, zeker sinds de nieuwe layout op de PS5. Als ik zie dat ik boven de 50-60% zit van de trophies, dan zal ik wel eens beginnen piepen van, oh, misschien zit de platinum er wel in. Maar ik ga zeker zelden iets herspelen om de collectibles te verzamelen. Ik let daar meestal ook niet op het moment zelf. Zeker als het een heel story-driven game is, dan heb ik zoiets van, ja, ik wil echt wel de wereld redden en niet 10 poppetjes liggen verzamelen of zo. Maar ik ga wel allemaal zaken in-game doen. Maar ik zal veel eerder kijken naar een challenge-lijst in-game dan naar de trophy-list. En ja, verder een goede gear grind of zo, gelijk in Outriders, dat vind ik wel tof. Maar echt grinden als in versla die eindbaas 10 keer met verschillende guns, laat het maar. Ja, ook al is het de enige trophy die ik nog moet hebben en het zal me maar een uurtje kosten, oh, je mag hem bijhouden.
Ik heb wel games gekocht voor de trophies, heb ik nooit gedaan. Maar wat ik wel al gedaan heb, vroeger, is één bepaalde game, ik weet dat het was een Dragon Ball Z game, dat ik speciaal gehuurd heb, omdat ik wist dat daar die trophy heel gemakkelijk te halen was. Dus ik ben echt specifiek op zoek gegaan naar dat spel. En dan moest je gewoon eigenlijk een tegenstander in een hoek boksen. En dan moest je gewoon op de knoppen blijven rammen. Omdat je een combo van, ik denk dat het 200 was, dat je moest halen om dan eigenlijk een volledige platinum trofee te halen. Dat heb ik wel gedaan. En ietsje recenter Ik heb Astro's Playroom. Dat is dat spel dat bij de PlayStation 5 gratis meegeleverd is.
Zalig
spel. Dan ben ik begin ik ja, absoluut een dikke aanrader. Als je een PlayStation hebt, speel dat spel alstublieft, want dat is echt heel plezant. En ook heel leuk om die Platinum Trophy te halen. Dat is niet overdreven moeilijk. Je moet eigenlijk gewoon wel letten op bepaalde collectibles in levels, die bovendien ook nog niet heel goed verstopt zijn. En daar heb ik dan wel... ik heb dat spel gewoon uitgespeeld. En dan ben ik gaan kijken van oké, welke trophies mis ik nu nog? En dan ben ik die specifieke levels wel opnieuw gaan spelen. Dat heb ik wel gedaan. Maar voor de rest, ja, gelijk dat je nu ook zeggen, voor mij draait het vooral om het verhaal van een game. En of dan ik dan een platinum trophy haal, of een bronzen, of een zilveren, of een gouden. Dat maakt me eigenlijk niet zo heel veel uit.
Ja, dat is van mij ook. Ik heb maar één. Ik heb twee platinums. En eentje daarvan is van Telltale Platina. Games. Platina, pardon baby. Ik heb en als eentje is van Telltale Games in Game of Thrones. Van 2014 ondertussen, pijs ik. Mm-hmm. En voor de rest heb ik nog eentje, maar ik weet niet van waar dat komt. Maar ik ben ook zoals ik zie, van ik speel mijn games uit. Ik kan niet specifiek achter trophies gaan zoeken. Maar als ik op het einde zie van tja, die kan ik nog halen of die kan ik nog halen, dan ga ik die wel in de rapte een keer doen. Mm-hmm. Ja, nee, ik vraag ook respect voor die mannen die soms... Ik vraag dat ik aan die gasten die zo'n 100 of meer Robin, jongen. Helron, hoe doet jullie dat? En die spelen sommige van die games 3, 4 of 5 keer uit, hè, man.
Zijn er buiten trophies andere zaken die jullie wel kunnen aanzetten tot echt een grind waarvan dat je zegt van... Eigenlijk ben ik mij nu niet meer aan het amuseren, maar ik ga het wel grinden voor deze reden.
XP. Ja. In World of Warcraft heb ik dat uren gedaan.
Ja.
Om stomme quests te doen of om 37.000 boars te killen. Om een quest te krijgen. Ja, weet je, dat wel. Ja, XP is net omdat je dan progressie maakt in de game. Een trophy, dat is eigenlijk een erkenning voor hetgeen dat je gedaan hebt in de game. Maar XP, dat beloont u in-game door u verder te laten gaan of door nieuwe quests te geven. Of, dat triggert mij meer.
Maar als ik het zo hoor, dan zitten we hier wel met een crew aan XP-sletjes, hè?
Als je het zo wilt noemen, doe jij maar. Hè.
En dan ben je toch niet over de loot gehad, hè?
Ja.
Dat is pas, jongen, dat ben ik pas verschrikkelijk in. Een loothoer, om het zo te zeggen.
Ja, ik heb zelf ook 10 platina, de helft daarvan, of bijna de helft zijn van Telltale Games, die altijd, voor de Sven, het is een aanrader, maar dat zal hij wel al weten. Telltale is letterlijk, speel het spel uit en je hebt de Platinum Trophy. Een andere leuke, of totaal niet leuke Sven, die we kunnen aanbieden, is My Name is Mayo, waarin dat je een pot mayonaise bent en de enige knop die je moet gebruiken X is. En in totaal, om de Platinum Trophy te behalen, moet je 10.000 keer op X klikken. Maar wel, uw mayonaisepot heeft dan verschillende pakjes aan. Dus dan moet je er 100 keer op klikken als hij een bikini aan heeft. Of als hij een cowboyhoed op heeft. Of als hij in een tuxedo zit. Er zit ook een verhaal achter. Maar als ik echt moet zeggen wat dan leuke Platinum Trophies om te behalen zijn, waarbij dat je ook effectief een game speelt, dan denk ik aan Ghost of Tsushima. Ongeveer 50 uur werk, supercool. Spider-Man heeft ook heel leuke Platina Trophies.
Zowel
de
een
als Miles Morales. Inderdaad, de Lego games. En waaraan dat ik ook denk, is Terminator Resistance Enhanced, wat ik nu aan het spelen ben. Als je dat uitspeelt, zit ook op 70%. Dus mocht je fan zijn, Sven, van de reekse, Terminator is ook een leuke. Maar in ieder geval, Sven, wens ik u heel veel vrije tijd toe om uw favoriete games te spelen, om ervan te genieten en te platten. En ook minder file, op voorwaarde dat jij belooft om dan op een ander moment naar onze podcast te luisteren. Heel wat gamers hebben een gezonde dosis grootheidswaanzin. Ja, je zou voor minder. Elke week wel krijgen we een nieuwe game waarbij dat je de enige hoop bent voor de hele wereld. Een andere fantasie is om de alleenheerser te zijn van alles wat leeft, de patroon van de samenleving of de dictator van het systeem. Met die gedachte ging Will Wright en zijn team Maxis in 1985 aan de slag. Vier jaar later, net voor de 90s, leverde dat SimCity op. Een van de grondleggers van het citybuilding genre en van de society simulators. De bedoeling was even simpel als aardsmoeilijk. Een prachtige stad uitbouwen waar de welvaart levendig is en de inwoners stralen van geluk. Op PC verkocht de game goed, op de Super Nintendo geweldig, met meer dan 2 miljoen exemplaren. De game explodeerde helemaal en de hype maakte duidelijk dat gamen heel serieus kon zijn. Met de nadruk op planning, wegennetwerken, economische balans en politieke invloed was SimCity lang geen game voor kinderen meer. SimCity 2000 kwam in 1993 en bracht nog meer diepgang met geavanceerde graphics, ondergrondse leidingen, metrostellen, parken, dierentuinen en nog veel meer. Zes jaar later bracht SimCity 3000 meer gevolgen bij groei zoals uitstoot, vervuiling en elektriciteit. Een jaar na de derde SimCity brachten de makers een spin-off uit die zou focussen op de inwoners veel meer dan op de stad. Dit was de geboorte van The Sims, dat het grote succes van zijn moedergame onverwachts nog heel zwaar zou overtreffen. SimCity 4 was in 2003 opnieuw een topper met verbluffende graphics en zat bij de best verkochte PC-games van het jaar. Maar in 2007 begon het verval. SimCity Societies bracht een andere insteek op de gekende formule die maar matig gesmaakt werd. EA probeerde in 2013 met de reboot SimCity opnieuw om de vlam in de pan te krijgen, maar die vlam die zorgde voor een verwoestende brand. SimCity kreeg felle kritiek voor een mislukt online aspect, een verschrikkelijke launch en een downgrade qua stadsoppervlakte. Broken en buggy waren de sleutelwoorden van deze game. Met het succes van The Sims verdween SimCity na twee mislukte titels helemaal naar de achtergrond. Het laatste wat we hoorden van de reeks was een mobile game in 2014. En zo lijkt het al 7 jaar lang game over. Praga, wat herinnert jij u nog van de Society Simulator van de jaren 80, 90 en 2000?
Ik heb daar in die tijd wel op me geamuseerd, zo met steden bouwen. Maar ik vind ook... Waar ik me nog beter mee heb geamuseerd, is eigenlijk met die afgeleide SimCity, met de Sims zelf, waar je in tijd niks beter op vond dan gewoon een huis te maken zonder ramen en deuren, daar een man en een vrouw in te zwieren, die één speelgoedje te geven, namelijk een telegeleid autokken, dat spel 4 uur gewoon zijn ding te laten doen, en daarna ging ik eens terugkijken, en dat was dikwijls zo hilarisch, hoe dat mijn huis eruit zag, dat de mensen dood waren, dat het huis vol vuiligheid lag en noem ze maar op. Maar ik denk ook vooral, wat er achteraf allemaal is verschenen, dat SimCity vooral een bron van inspiratie is geweest voor games waar we er op vandaag nog altijd van kunnen genieten. En dan heb ik het over een Frostpunk bijvoorbeeld, over Endzone, A World Apart. En nog veel van die citybuilders die toch allemaal een beetje de mosterd haalden bij SimCity. Of in de tijd nog Knights and Merchants. Ik denk dat het vooral een hele grote... En nog altijd een hele grote inspiratiebron is geweest voor tientallen, zo niet honderden games die achteraf zijn verschenen. En die volgens mij nooit hadden bestaan had SimCity er niet geweest.
Laszlo, iedereen die een stad heeft gebouwd in SimCity, die had stiekem wel een naam voor zijn utopia dat je niet met mensen durfde te delen. Wat was dat bij u?
Laszlotopia.
Ah, voilà.
Dus ik was ongelooflijk origineel, uiteraard. Maar ik was dan ook echt de grootste sadist van Noop, want in SimCity 4 konden zo natuurrampen en al loslaten op uw stad, hè.
Just.
Oh, ja, manneke, mijn inwoners hebben afgezien ze, hè.
Ik denk dat was dat bij die eerste versies, was dat toch ook al, denken? Dat konden zo aliens en zo uw stad naar de kloten helpen en zo. Ik vond dat hilarisch.
Of gewoon een hilarische file veroorzaken.
Ook al.
Je lichten door elkaar laten slagen, je dingen en accidenten uitlokken en dan... Goh, jongen, toch. Dat is plezant dan ook, net zoals in de Sims, dat je zoveel zotte dingen kon doen, dat je inspiratie echt de vrije loop kon laten. Je kon zowel met je Sims als in SimCity, met je wegennet en noem het maar op, allemaal gewoon laten gaan. Dat was gewoon hilarisch. En alles kon.
Ik vond dat wel een hele goede reeks. En ik vind dat oprecht jammer dat die daar eigenlijk al bijna 10 jaar, 8 jaar, geen nieuwe versies van zijn uitgekomen. Hoewel dat er wel goede alternatieven zijn ondertussen.
Ah, wel, daar wil ik verder op ingaan, Kevin. Er zijn heel veel alternatieven, want ja, de SimCity heeft echt wel een genre uit de grond gestapt. In die zin van, natuurlijk is SimCity ergens de godfather, maar is het een reeks die we missen op het moment?
Ik denk het wel. Ik denk dat die altijd wel op een bepaalde manier kunnen innoveren, Maxis. En ja, ze zitten al 10 jaar op de Sims 4, of hoeveel is het ondertussen dat ze zitten. Van mij mag er ook wel eens een nieuwe versie van komen, maar bon. Maar ik denk dat zij wel... ik vind dat hun status wel een beetje verplicht zijn om nog eens een nieuwe Sim City te maken, omdat ik denk dat de gameswereld daar wel klaar voor is. Je kijkt die City Skylines, dat
amai.
Uitgekomen is. Een goede game, dat is van Paradox. Die zijn ook heel goed in stads en in statistieken en in dat type games. Dus dat is mijn tip, dat is een heel goed alternatief.
Mm. Absoluut.
Het hele jammer aan de SimCity-reeks is dat zo in mineur geëindigd. Hè. Die laatste SimCity was zo'n teleurstelling. Want ik heb eigenlijk zelf maar één in de reeks echt veel gespeeld. Dat was SimCity 4. Hè. Toen was ik zelf ook jong. En eigenlijk de omgekeerde richting. Hè. Ik speelde heel graag de Sims. En dan ontdekte ik van, je kunt ook een hele stad met van die mannetjes maken. Maar ja, dan probeert je die herinneringen terug te halen als er een nieuwe uitkomt. En die in de laatste SimCity, ja, dat was het gewoon niet.
Vroeger als kind kreeg ik van mijn oma een videogame als ik een goed rapport had. Maar ook als prille tiener was ik al geniepig genoeg om te weten dat als ik lang genoeg twijfelde in de winkel tussen twee games, dan zou mijn oma het beu worden en uiteindelijk zeggen, allee, het is goed, pak ze alle twee. Dus voor alle twijfelaars die geen optie hebben om in de winkel te genieten van de gulle grootmoeder, zijn er onze suggesties van het huis. Elk crewlid heeft een game, serie, album, film, boek of ander medium aan te bieden dat per tang niet slecht is, zou mijn oma zeggen. Kevin, wat stelde jij voor?
Wel, ik wil een game aanraden. Dat bestaat wel al eventjes. En is ook niet de meest populaire game, denk ik, onder de echte gamers. Maar ik ben sinds een dikke 4-5 weken ben ik echt verknocht aan Fortnite. En ik vind dat echt oprecht heel plezant. En dat is eigenlijk helemaal de schuld van mijn zoon, die dat beginnen spelen is. Met vriendjes op school. En zat ik dus wat mee te kijken. En ik had zoiets van, ja, eigenlijk is dat wel verdomd leuk. En ik heb twee kameraden die dat ook al heel lang spelen. En ja, nu hadden wij er na de mol een vast momentje van gemaakt om dan een paar potjes Fortnite te spelen. En dat is echt plezant. En het leuke daaraan, vind ik, is niet om die Victory Royale te halen. Dat is altijd wel cool. Maar om die quests te doen, dat is u geven. En elke dag krijg je een nieuwe quest en opdrachten dat je moet uitvoeren.
Hetgene wat ik aan de mensen wil aanraden is het tweede seizoen van een supercoole reeks op Netflix, namelijk Love, Death and Robots. Dat is absoluut een reeks voor gamers, vind ik. En waarom? Omdat elke aflevering gemaakt is door een ander team, door een andere groep developers. Dus je hebt heel veel verschillende artstyles en je hebt ook heel veel verschillende thema's en genres gewoon die terugkomen in die reeks. Dus elk verhaal is een verhaal apart. Je hebt drama, action, horror, comedy, noem maar op. Soms is een aflevering precies Mass Effect, soms Killzone, soms Dead Space, soms Dragon Ball Z, soms Cyberpunk. Er is gewoon altijd een futuristische twist. En vooral, het zijn prachtige kortverhalen. Het eerste seizoen zijn, dacht ik, 18 afleveringen. En elke aflevering duurt 10 à 15 minuten. Het tweede seizoen is nu net uit, is te bekijken via Netflix, telt 8 afleveringen. En binnenkort vind je ook op Pragalicious daarvan de recensie. Dus ik zit over halverwege en ik ben me weer kapot aan het amuseren. Het is echt een reeks waarvan dat je constant zegt van, mocht dit de eerste cutscene van een videogame zijn, ik zou beginnen spelen. Laszlo, jij hebt een middernachterlijke voorkeur qua suggestie.
Zeker en vast. Eigenlijk is het een game die nog niet uit is. Dus hij komt deze zomer uit, maar het is een Belgische game en ik zou hem toch wel even al in de spotlight willen zetten, want het is een spel waar dat je nergens iets van hoort. En het is een speciaalke dat gegeerd gaat worden door, denk ik, puzzelfanaten en iedereen die dat een beetje into series als Mr. Robot en zo is. De game heet Midnight Protocol. Komt van het Belgische Lugus. Die zijn trouwens ook gekend van een zeer goede drone simulatie reeks genaamd Lift Off. Maar Midnight Protocol is totaal iets anders. Je bent eigenlijk een hacker En de game speelt zich helemaal af in de terminal van die hacker. En daar krijg je via mails opdrachten. En door die opdrachten te doen, kun je dan nieuwe abilities vrijkopen die dat je kunt meepakken op missie. En je kunt iedere missie maar 5 abilities meepakken. Dus dan moet je je speelstijl ook al wat gaan aanpassen. En ik zeg het, het speelt zich af in een terminal. Dus je voelt je echt een hacker. Ik heb het gevoel dat ik Mr. Robot ben als ik het spel aan het spelen ben. Dus het pakt niet zo goed op trailers en op screenshots, maar als je het aan het spelen zit, voelt je je ongelooflijk cool. En dat is zo ene, don't sleep on this game. Het is echt een parel in wording, denk ik.
Praga, uw suggestie, die neemt u terug naar de tijd dat jij nog een prille 40er waard.
Een prille 40er? Ik was dan in de jaren 80, jongen. Was ik wel 67 geboren.
Pak je rekenmachine.
15, 16. Goh, manneke. Dan moet ik al ver naar beneden scrollen om daar te geraken aan die leeftijd. Nee, ik ga terug naar mijn jonge jaren. Een vat vol nostalgie. Gewoon het 80s Action Heroes event in Call of Duty Cold War Warzone. Ik weet het is absoluut... Ik had de skins moeten jammer genoeg kopen en dat kost je €20. Dus dat doe ik niet. Maar het is echt wel cool om John McClane en Rambo te zien rondlopen. Ook de speciale game mode, die Die Hard Point. Die Hard, van de mode Hard Point.
We snappen het.
Och jong. Verweven met Cranked. I'm gonna kill you, motherfucker. En dan die muziek van de jaren 80 erbij. Het is ook zo, het is echt actie, want... Terwijl ik het hardpoint aan het spelen zet, want die cranked mode, dus je moet echt constant blijven gaan. Just zoals Rambo blijft gaan, zoals John McClane blijft gaan. Allee, ik vind het wel cool. Zeg, de muziek, de sfeer, de setting. Al die leuke extra's die je dan weer kunt gaan prijsspelen in de Action Heroes event. Ah, weet je, de mensen ontdoen zich graag zo verzamelen.
En zo zitten we terug in de jaren 80 in Call of Duty en bij het einde van de podcast. Dan wil ik iedereen weer bedanken om te luisteren. En jullie weten ondertussen natuurlijk dat wij te volgen zijn via Facebook, Instagram, TikTok en via de website natuurlijk. En dat je de podcast kan terugvinden via Spotify, Apple Music, YouTube of jouw favoriete applicatie. Voor al jullie vragen, liefdesbrieven en uitdagingen kunnen jullie ons contacteren via podcast@pragalicious.com. En dan horen we jullie allemaal binnen 2 weken heel graag terug. Yippie-ki-yay, motherfucker.
Maar Roma lacht me met een leeftijd met de jaren 80. Maar ik was toen al vlees en bloed. En in die tijd was Robby nog een papperige vloeistof.
Dat is ook waar.
En hij heeft toen zijn eerste Battle Royale gewonnen.
Dat is waar.
Een Battle Royale for life.